Je zou kunnen zeggen, geliefde gemeente, dat in de loop der eeuwen drie keer van Gods wegen op deze wereld geklonken heeft. Het is volbracht. Nou, de kinderen en de jongeren onder ons, die weten wel op zijn minst van één of twee keer wanneer dat geklonken heeft. Weet jij het? Het heeft geklonken helemaal aan het begin. Het is volbracht van God de Vader. Toen hij de wereld geschapen heeft. In het begin van Genesis lees je dat God toen volbracht had de hemelen en de aarde. Het was af. En het was zeer goed. En toen, en dat weten we allemaal, vele eeuwen later, heeft het geklonken aan het einde van de duistere nacht op Golgotha van de lippen van God de Zoon. Het is volbracht, het doel is bereikt, de schuld is betaald, de straf is gedragen. Het is volbracht. Maar in zekere zin zou je ook kunnen zeggen dat dat woord klinkt op de dag van Pinkster als de geest komt en niet met mate, maar uitgestort wordt. Dan klinkt het voor de derde keer. Het is volbracht. Want alle beloften zijn nu vervuld door de komst van de Heere Jezus. Nu staat niets de volle openbaring van de Heilige Geest meer in de weg. En hij zegt het, als het ware, op de dag van Pinksteren. Het is volbracht. Nu is de tijd gekomen. De tijd is vervuld. Wat betekent dat? Dat Pinksteren het feest is van het volvoeren, van het vervullen van het werk van de Heilige Geest. We willen er vanmorgen in het licht van onze tekst bij stilstaan. En het thema is Pinksteren, het feest van de vervulling. En we letten op drie dingen die zo in onze tekst terug te vinden zijn. Allereerst op de dag die vervuld werd, want het begin van onze tekst zegt als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd. Vervolgens op het huis dat vervuld werd, want dan wordt er gesproken over het geluid als van een geweldige gedreven wind en tongen van vuur. En van dat geluid van de wind wordt gezegd het vervulde heel het huis waar ze zaten of waar ze verbleven. En tenslotte de harten die vervuld werden, het laatste vers van de tekst. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest. Dus Pinksteren, het feest van de vervulling. De dag die vervuld werd, het huis dat vervuld werd en de harten die vervuld werden. Onze tekst begint in het tweede boek van Lucas, het boek Handelingen, zo heel eenvoudig. Er staat, en als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd. Nou, als u ooit in andere vertalingen gekeken hebt, dan weet u dat soms, en vrij regelmatig, dat veel vlakker vertaald wordt. Toen de dag van het Pinksterfeest, of toen Pinksteren, was aangebroken. Nou ja, dat betekent de tekst natuurlijk ook. Maar de woorden die er staan in de grondtekst zijn toch eigenlijk veel dieper. En onze Statenvertaling heeft het ook dit keer heel letterlijk vertaald. De dag van het Pinksterfeest was vervuld. Dat zegt nog wat meer dan dat die dag alleen maar gekomen was. Wat dan? Wel, Pinksterfeest, dat is van oorsprong een oud-testamentisch feest. Net zoals het paasfeest, het oude Pesach was, het feest van de uittocht, het feest waarop het Joodse volk herdacht dat ze uit Egypte bevrijd waren. Zo stond ook Pinksterfeest op de oude Joodse feestkalender. Dan heet het in het Oude Testament het wekenfeest. En dat moet u zo zien, een week is 7 dagen vanzelf. En het wekenfeest dat vond plaats 7 maal 7 dagen na Pasen. En de Joden rekenden dan, althans volgens de uitleg van de Farizeeën, er nog 1 dag bij. 7 keer 7, 49. Op de 50ste dag wordt het wekenfeest gevierd. En dat betekent het woord Pinksteren ook letterlijk. Pinksteren afgeleid van een Grieks woord wat 50ste of 50ste dag betekent. Op dat oude wekenfeest, dus het oud-testamentische Pinksterfeest, werd allereerst de Heere dank gebracht voor de oogst. Net als Pasen. In het Oude Testament had ook Pinksteren zijn achtergrond in de tijden van zaaien en van oogsten. Bij het paasfeest werd de Heere dank gebracht voor het begin van de gerstenoogst. Dat was het allereerste begin van het oogstseizoen. En met Pinksteren werd de tarweoogst afgesloten. En werden de eerstelingen van de tarweoogst, het beste wat het land had opgeleverd, als dankoffer aan de Heere gebracht. Maar net zoals bij het paasfeest kreeg ook het Pinksterfeest langzaam maar zeker in de loop van de geschiedenis een betekenis die aan de heilsgeschiedenis van Israël verknoopt was, ermee verbonden was. Pasen, we weten dat uit het boek Exodus, was niet alleen maar een oogstfeest, maar ook het feest van het herdenken van Gods grote daden. Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Daar werd gedacht aan het bloed wat aan de deurpost gesmeerd was, aan het lam wat geslacht werd, de uittocht, de bevrijding uit Egypte. En langzaam maar zeker, zeker in de tijd voor de komst van de Heere Jezus hier op aarde, werd het Pinksterfeest, de 50ste dag, verbonden met de tijd dat Israël in de woestijn was. Want volgens de Joodse geleerden was het 50 dagen na Pasen dat ze aankwamen bij de berg Horeb, de berg Sinaï, en dat ze de wet van de Heere ontvingen. Vaak wordt dat door de Joden toen de tijd genoemd het feest van de vernieuwing van het verbond. Maar ook wel het feest van het herdenken van de wet van de Heere. En daarom hebben we na de wet van morgen maar die oude verzen gezongen uit de berijming. Mijn ziel herdenk met heilig beven hoe God met majesteit bekleed zijn wet op Horeb heeft gegeven. Dat werd door het Joodse volk in de tijd dat de Heere Jezus leefde en de apostelen hun evangelie verkondigden herdacht. Denken we daar vandaag aan? Wel eens gebeefd bij het lezen en het horen lezen van de wet van de Heere. Of zitten we het maar uit omdat het zo vertrouwd klinkt en doet het niets meer in ons leven? Het is eigenlijk toch erg, gemeente, dat je vandaag de dag, ik hoop dat het in Sliedrecht anders is, zo weinig meer hoort spreken en misschien ook wel hoort preken over de krachtige verkondiging van de wet van de Heer. Waaruit kent gij uw ellende? Uit de wet van God. Dan word je stil op de Pinksterdag. En dan zeg je, Heere, wie ben ik geweest in de afgelopen week, in de afgelopen maanden, in de afgelopen jaren, heel mijn leven? Mijn ziel herdenkt met heilig beven. En naar mijn gedachte of mijn overtuiging mag ik wel zeggen, horen de tekenen van Pinksteren, zoals Lucas die hier beschrijft, helemaal bij het herdenken van de wet. God gaf zijn wet op Sinaï. Hoe? Toen de Heere neerdaalde, Exodus 19, toen beefde de aarde. Toen drukten de wolken zich samen, winden, vuur, bliksem, donder. Zo kwam God. Het volk beefde. Ja, daar had het volk ook wel reden voor. En dat moesten ze ook telkens weer herdenken op de dag van dat wekenfeest. Want als we de geschiedenis van Israël overzien, dan zien we dat het volk van God wel een rijke zegen had, doordat ze de wet van de Heere ontvangen hadden. Maar voortdurend lezen we in de boeken van Samuel en van de koningen en van de kronieken, doch Israël hoorde niet. Doch Israël deed wat kwaad was in de ogen des Heeren. En zij leefde niet naar de woorden van zijn wet. En laten we de lijn onmiddellijk maar doortrekken. Daar mag u over mediteren vandaag op deze Pinksterdag. De wet. Hoe kan ze ons aanklagen voor het eerst of ook opnieuw? Maar dan moeten we één ding niet vergeten. Er was in de oud-testamentische tijd ook een profeet die iets gezegd heeft over de vervulling van wat er met de wet zou gebeuren in de tijd dat het heil zou komen. In de tijd dat de Messias zou komen, de Heere Jezus Christus, zo weten wij. In de tijd dat door de verdiensten van de Heere Jezus Christus de geest zou worden uitgestort. En wat zou er dan gebeuren? U mag het nalezen. Jeremia 31. Ziet de dagen komen dat ik een nieuw verbond zal maken. Niet zoals het verbond was dat ik met uw vaderen heb opgericht. Het verbond van de Sinaï. Want dat verbond, ik zeg het met mijn eigen woorden, dat hebben jullie verbroken. Maar als het nieuwe verbond komt, dan zal ik door mijn geest de wet in uw hart schrijven. En niemand zal meer zeggen, ken de Heere. Want zij zullen allen de Heere kennen. En even verder. En allen die de naam van de Heere zullen aanroepen, zullen zalig worden. Jeremia 31. Er komt een heilstijd waarin het niet een geschiedenis meer wordt, waarin Israël of waarin mensen telkens weer die wet verachten of niet doen wat de wet voorschrijft. Maar ik zal door mijn geest die wet in hun harten gaan schrijven. En dat betekent, naar mijn overtuiging, het woord van het begin van onze tekst ook. De vervulling is gekomen. God gaat nu door zijn Heilige Geest de wet van de Sinaï schrijven in de harten. Met onuitwisbaar schrift. Gegrift, nee, niet in stenen tafelen. Maar in vlezen tafelen van het hart, waar ze nooit meer uitgaan. Betekent dat dat de discipelen en allen die op de Pinksterdag tot bekering komen, dat ze nooit meer zondigen? Nee, dat weten we wel beter. Maar het betekent wel dat God met liefde en ontferming door zijn geest de woorden en de wetten in de harten legt. En als jij nu in de kerk zit vanmorgen op deze mooie Pinksterdag, ook al is het misschien wat somberder dan de afgelopen dagen, en je zegt, als ik nou kijk naar de wet, gij zult de Heere uw God alleen dienen, gij zult de Heere uw God geestelijk dienen, gij zult de naam van de Heere hoog houden, gij zult de dag van de Heere niet ontheiligen, en vult u het maar aan, dan kom ik zo tekort. Dan is mijn leven eigenlijk een ankerketting vol schalmen van tekort. Zou je dan juist op de dag van de uitstorting van de Heilige Geest niet bidden? Och, schonk gij ons de hulp van uw geest. Heere, schrijf door uw geest uw wet in mijn hart. Want als de Heilige Geest dat gaat doen, dan brengt hij alles mee. Dan zorgt hij ook dat dat dwaze hart van u, van jou en van mij, dat dat samengevoegd wordt, zegt de psalmdichter, tot de vrezen van zijn naam. En ook in het leven van hen die de genade van de Here kennen. En dat mogen we toch weten van een Petrus en van een Johannes en van meerdere van die discipelen die daar waren. Volgens Handelingen 2. Dan is het nodig, Here, schrijf die wet steeds weer. En steeds duidelijker. En steeds onuitwisbaarder in mijn hart. Want dan leef ik tot uw eer van grote zonde vrij. Kijk, en dat wordt onderstreept in het vervolg. Ze waren alle eendrachtig bijeen. Ja, daar ga ik nu vanmorgen eigenlijk een beetje aan voorbij, omdat de tekst erg vol is. Maar houdt u het maar vast, gemeente. Ook in deze tijd van grenzeloze verwarring en verscheurdheid van het volk van God in deze landen. Want sinds de afscheiding 1834 hebben we er samen wat van gemaakt. En de verdeeldheid, hoe mooi we ook onze kerkelijke geschiedenis kunnen oppoetsen. Ik ben daar al lang aan gestorven. Hoe mooi we die kerkelijke geschiedenis ook kunnen oppoetsen. De verdeeldheid is van de boze. Die er altijd op uit is om het verenigende werk van de Heilige Geest tegen te staan. De duivel heet Diabolos, uiteenwerper, lasteraar. Hij zorgt voor de breuken en de scheuren. De Heilige Geest, zeggen de grote theologen, godvrezende theologen uit het verleden, Augustinus, Edwards, is de band van de liefde. Ja, de liefde in eigen persoon. Die bindt samen. Daarom waren ze bijeen. Want waar de Heilige Geest werkt, niet alleen op de Pinksterdag, maar ook door de geschiedenis heen, daar bindt hij samen. Ze waren eendrachtig bijeen. Ze streden niet over de verbondsleer, of die theoloog wel helemaal het zuivere pond haalde. Ze wisten dat dat niet de belangrijkste vragen zijn. Maar ze waren bijeen, gedreven door de geest van de liefde. En daar zijn ze bijeen. Nou is het niet helemaal duidelijk waar ze bijeen zijn. Vaak wordt heel snel gezegd dat ze bij de tempel waren. Dat is mogelijk, maar ik acht het niet waarschijnlijk. Want er staat in vers 2 dat ze bijeen waren in een huis. En zeker het evangelie van Lucas spreekt over de tempel nooit als over het huis, maar altijd over het heiligdom, of liever misschien nog de heilige plaats. Het zou kunnen een vertrek bij de tempel. Het zou kunnen zijn de opperzaal waar ze volgens Handelingen 1 bij elkaar waren. Dat is de zaal waar het avondmaal bediend is. Het zou kunnen zijn dat ze bijeen waren in de grote woning van Maria, de moeder van Johannes Marcus, waar de gemeente vanaf het allereerste begin als een huisgemeente in Jeruzalem samenkwam. We weten het dus niet precies. Maar in ieder geval was het of een woning of het tempelgebouw waar snel een grote menigte bijeen kon zijn. En ze waren daar bijeen, de discipelen, dat waren 120 mensen, natuurlijk de 12 discipelen, want de lege plaats van Judas was opgevuld door Matthias. Maar er waren daarnaast nog, samen met de discipelen, 120 mensen. En ik denk dat die uitleggers gelijk hebben die zeggen, het gaat hier over die 120 godvrezende mensen, mannen en vrouwen. Die samen waren onder de inwachting van de Heilige Geest. Biddend en smekend na de hemelvaartsdag. En toen ze daar samen waren, gebeurt er ineens iets. Er geschiedde, staat er. Er gebeurde. Een geluid als van een geweldige gedreven wind. Laten we heel duidelijk zeggen, het was niet zo dat er een geweldige wind was in letterlijke zin. Het was niet zo dat het buiten geweldig stormde als een orkaan en dat die orkaan ook zich richtte op het huis waar zij vertoefde. Nee, het was het geluid als van. Dat laat ons zien dat wanneer het gaat om de komst van de Heilige Geest, je de Heilige Geest zelf niet ziet. De Heilige Geest, zoals hij komt, op die dag wordt ook niet getekend of geschilderd. Hij blijft zelf verborgen. De tekenen laten zien dat hij er is. En zijn werk wordt hoorbaar en zichtbaar straks in de vruchten van de Heilige Geest. Maar de Heilige Geest is, zoals vroeger al gezegd werd, zelf de meest verborgen van de drie personen van God. Hij blijft, mag ik het in alle eerbied zeggen, op de achtergrond, maar hij is er wel. En het eerste teken is een geluid als van een geweldige wind. En het tweede is tongen van vuur die op al die mensen die daar samen waren en discipelen zijn en de Heere vrezen, op al die mensen ging zitten, verdeelde zich over hen. Maar ook dan, als van vuur. Niet letterlijk vuur, dat verbrandt, maar een teken als was het vuur. Wat wil dat zeggen? Wel, die tekenen geven een hele duidelijke aanwijzing van wat de Heilige Geest doet. Laten we beginnen met de wind. De Heer Jezus heeft in het gesprek met Nicodemus gezegd dat wanneer iemand door de Heilige Geest veranderd wordt, wij zouden zeggen tot bekering komt, dan is dat iets wat op een verborgen, stille manier gebeurt. Je kan niet alles beschrijven, je kan niet alles navertellen. Het is net, zegt de Heer Jezus tegen Nicodemus, als met de wind. Je hoort zijn geluid, maar je weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Ja, dat kunnen misschien mensen die bezig zijn met het weer vandaag de dag op grond van allerlei dingen wel zeggen, of tot op zekere hoogte zeggen. Maar zo was het voor de mensen toen. Die wind, waar komt hij vandaan? Die wind, waar gaat hij heen? Er is in de wind iets onnaspeurlijks, iets wat je niet vast kan grijpen. Zo is het met de Heilige Geest. Onnaspeurlijk. Verborgen werk van de Heilige Geest. Hoe was dat toen u tot bekering kwam? Hoe was dat toen het licht van het evangelie doorbrak in uw leven? Dat is, als het goed is, het werk van de Heilige Geest. Maar kon je meteen alles navertellen? Het was misschien een moment, zoals bij Paulus, dat je nooit meer vergeet, dat je neergeslagen werd. En dat je het leerde roepen uit de nood en de schuld van je leven. O God, wees mij de zondaar genadig. Kan ook meer geleidelijk gegaan zijn. Een tijd in je leven dat alles veranderde. Dat het woord zo sprak, dat je je armoede ging inleven. En toch op de bodem van je hart een schreeuw, een verlangen naar God. Och, schonk gij mij de hulp van uw geest. De geest werkt onnaspeurlijk. Net als de wind, je weet niet van waar hij komt en waar hij heen gaat. Maar ja, er wordt nog meer gezegd. Er wordt gezegd dat die wind, of althans het geluid als van een geweldige gedreven wind, dat dat geweldig krachtig is, sterk is. Geweldige gedreven. Moet je dat zo voorstellen? Het is een snelle wind. Dat betekent het woord gedreven eigenlijk. Dus het gaat met vaart. Onstuimig. En het is ook een wind die geweldige kracht heeft. Misschien wel eens beelden gezien van de uitwerking van een tornado. Een wervelstorm in de Verenigde Staten. Als je ziet wat die aan kunnen richten, zeker in de kustgebieden, als die tornado's nog sterk zijn, hun kracht onverminderd is, dan zie je het soms, we hebben dat in de tijd dat in Canada wonen wel gezien, dat de staart van orkanen zelfs over Canada kwamen. En dat midden in een stad, dwars door een grote stad heen, er een pad liep. Aan weerskanten stonden alle gebouwen recht overeind. Maar het pad van de storm, 10, 15 meter breed, dat had alle gebouwen neergeveld. Eén grote puinhoopstraat. Dat is de kracht van het natuurgeweld van de wind. En daar horen we iets van terug in de geschiedenis van Pinksteren. De wind stormt alles wat zich er tegen verzet, als hij sterk en snel is, omver. Was dat nodig, gemeente? Dat de Heilige Geest niet alleen vertroostend werkt, dat is natuurlijk het hartsgeheim van de Heilige Geest. Dat hij de liefde van God in Christus uitstort in het hart, daar komen we nog op. Maar ook dat hij alles leeg maakt en wegstormt wat het werk van God in de weg staat. Bid u daar wel eens om. Heere, breek af wat uw werk, wat uw genadewerk in de weg staat. U zegt misschien wel, als u heel eerlijk bent, dat is een gevaarlijk gebed, dominee. Want dan moet ik misschien dingen die ik heel graag vasthoud, uit handen geven, ja. Maar dat is een grote zegen als u het mag. Als u onbekeerlijkheid gaat belijden, als u schuld gaat belijden. Als u de zonde, zoals onze catechismus dat noemt, leert haten en ervoor op de vlucht gaat. Heere, breek met de stormwinden van uw geest door alle orthodoxe gezapigheid heen. Waardoor we tientallen jaren onbekeerd voort kunnen leven en ook nog wat weten te zeggen over anderen. Storm alle verzet aan twijfel, aan wantrouwen, aan ongeloof, de zonde van alle zonden. Storm het weg. Dat is iets over het beeld van de wind. Maar er is ook het vuur. Wat is het vuur? Het vuur herinnert onze kanttekeningen bij de Statenvertaling, wijzen al duidelijk in die richting. Het vuur dat verlicht, mijn oog verlicht, de nevels opdoen klaar. Er is op Pinksteren heel veel troost voor mensen die in het donker omdwalen. Mensen die, als Jesaja 59 zegt, als blinden tasten aan de wand. Of eerder in de profetie van Jesaja, in duisternissen wandelen en geen licht hebben. Want de Heilige Geest steekt het vuur aan, door en in en onder en met het woord. En hij wil het duistere hart en de duistere verstanden verlichten. O Geest van de Vader en van de Zoon, bad de oude kerk, verlicht het hart wat duister is. Voor het eerst, maar ook opnieuw. Als je nadat de Heer tot je gesproken heeft en het woord zijn kracht gedaan heeft in je leven, weer in de duisternissen, Jesaja gebruikt de meervoud, terecht bent gekomen. Wil mij voor struikelen behoeden en ga mij met uw heilicht voor. Maar dat licht dat verwarmt ook. Het is een licht wat verlicht, waardoor het woord de duisternis verdrijft. Maar het verwarmt ook, het zet je hart in gloed, in brand. En ik kan het niet helpen, gemeente, maar dan moet ik altijd denken aan die ontroerende geschiedenis die in het eerste boek van Lucas staat. De geschiedenis op de paasmiddag of paasavond van de Emmausgangers. Die twee mannen die met hun wanhoop en hun narigheid weggaan van Jeruzalem naar Emmaus. En dan komt die vreemdeling. En die legt hun de schriften uit. En wat staat er dan Als die vreemdeling zich geopenbaard heeft als de Heer Jezus Christus en weggegaan is, dan zeggen ze tegen elkaar, begon ons hart niet te branden. Toen hij tot ons sprak op de weg, was dat een zegen. Als voor het eerst of opnieuw onder de bediening van de Heer Jezus Christus en door de kracht van de Heilige Geest het woord zo gaat werken, zo open gaat, dat je hart gaat branden. Brandende liefde. Je hart gaat naar hem uit. Misschien zijn er vragen in je hart die nog niet opgelost zijn. Dat was bij die Emmausgangers ook zo. Maar verklaren konden ze het niet. Heere, mijn hart gaat naar u uit. Misschien zeiden ze het wel met de woorden van de oude psalm. Of hebben ze erover gemediteerd na afloop. Wat buigt ge u neder, o mijn ziel? Wat zijt ge onrustig in mij? Hoop op God. De brand van de liefde in het hart. Want als de Heilige Geest komt en dan raken we al aan onze derde gedachte. Dan leert de Heilige Geest zeggen van harte. Hartelijk zal ik u lief hebben. Heere, mijn sterkte. Het vuur van de liefde. Is dat niet het diepste geheim van het nieuwe leven? Hoe het ook onder de as kan liggen, toch! Als de Heilige Geest het vuur van de liefde ontsteekt. God heb ik lief. Dwars door alles heen. En zij werden alle vervuld met de Heilige Geest. En zo staat er, zij begonnen te spreken met andere talen zoals de Geest hun gaf uit te spreken. Ik wil het vanmorgen niet te breed hebben over die talen, want ach, daar zitten de meesten van ons denk ik niet op te wachten. En dat zou veel te veel tijd in beslag nemen. Maar vooral over, ze werden alle vervuld met de Heilige Geest. Al die mensen die de Heere vreesden, die daar bijeen zaten, of het nu alleen de 12 discipelen waren, zoals sommigen zeggen, of heel die gemeente van het Nieuwe Testament, die 120 mensen, zoals de meeste uitleggers zeggen, doet er niet zoveel toe, maar ze werden alle vervuld. Wat is vervullen? Volmaken. Dat betekent allereerst, als de Heilige Geest komt en je hart in brand zet, en woning maakt, dan komt hij bij mensen waarop een bordje staat. Onbewoonbaar verklaarde woning. Vroeger had je, dat weten de ouderen onder ons wel, vooral in de stoepen hier in Sliedrecht. De meeste stoepen zijn verdwenen helaas. Ook al was het niet altijd makkelijk om daar te wonen. Maar dan had je na de Tweede Wereldoorlog met name hele oude woningen die eigenlijk niet meer bewoonbaar waren. En daar stond dan, door de gemeente werd dat daar aangebracht, zo'n emaille bordje op, onbewoonbaar verklaarde woning. Maar daar woonden meestal wel mensen. Nou, in geestelijke zin zijn wij allemaal voor de Heilige Geest onbewoonbaar verklaarde woningen. Want er zit zoveel in, ook al staat dat bordje erop, dat de Heilige Geest daar niet kan wonen. We verzetten ons tegen de Heilige Geest in ongeloof en onbekeerlijkheid. We bedroeven de Heilige Geest door onze zonden. Enzovoort. Maar wat gebeurt er nou als de Heilige Geest je hart gaat vervullen? Dan maakt de Heilige Geest die onbewoonbaar verklaarde woning leeg. Zodat hij erin kan komen wonen. Was dat nodig, gemeente, voor het eerst, maar ook opnieuw, hè? Dat je hart uitgeleegd wordt. Denk maar aan een emmer vol water, vol modderwater of zo. Je wilt die emmer schoonmaken. Je wil hem vullen met helder water, voor de tuin bijvoorbeeld. Dan moet eerst al die troep eruit weg. De geest der reiniging en der uitbranding wordt hij genoemd. leeg maken. En weet u, dat gaat nou door in het leven van een kind van God. Vraag en antwoord 115 van onze Heidelberger zegt dat zo duidelijk. Waarom laat God de wet van de Sinaï zo scherp preken als we die toch niet kunnen houden? Opdat wij, is dan het eerste stukje van het antwoord, hoe langer hoe meer onze zondige aard zouden leren kennen. Onbewoonbaar verklaard. Maar ook al doet het soms pijn, soms heftige pijn, als de Heilige Geest het emmertje van je leven omkeert en alle ellende eruit laat lopen. Toch is het goed. Want de pijn van het ontdekkende werk valt mee. Want het zwaard waardoor straks het hart van die mensen op de Pinksterdag onder de prediking van Petrus doorstoken wordt. Het zwaard van de ontdekking ligt in de handen van Christus. In de doorboorde handen. En daarom valt de pijn van de ontdekking uiteindelijk mee als je terugkijkt. Want het is werk van de Geest waardoor hij ruimte maakt in je hart waar geen ruimte is. En vervult. Dan wordt je hart vol van de Geest. Nou kun je over het woord vervullen in het Nieuwe Testament een heleboel zeggen. Maar in zekere zin vervult de Heilige Geest, maakt de Heilige Geest woning in je hart. Op het moment dat je van dood levend gemaakt wordt. Op het moment dat je wederom geboren wordt. Op het moment dat je van een kind van de toorn tot een kind van God wordt. Nee, niet dat je dat onmiddellijk allemaal beseft. Niet dat dat onmiddellijk allemaal even duidelijk voor je is. Maar dan komt de Heilige Geest wonen. In de laatste maanden nogal erg bezig geweest met de opwekkingsprediker uit de 18e eeuw, 1740 zo'n beetje. Jonathan Edwards, die het heel duidelijk zegt en daarbij Augustinus sprekende invoert. Als de Heilige Geest komt in het hart, dan wordt de liefde uitgestort. Waarom? Omdat de Heilige Geest bij uitstek de band van de liefde is. Hele diepe gedachte. De band van de liefde tussen de Vader en de Zoon. En de band van de liefde tussen de drie-enige God en zijn strijdende kerk hier op aarde. Hij is, zegt Edwards, liefde in persoon. De liefde uitgestort, vervuld. Vervuld. En dan is dat zo dat dat vervullen, ja, dat kan op verschillende manieren zijn. Laat ik het alleen zomaar aanduiden. Dat is misschien duidelijk, ook voor de jongeren en voor de kinderen. Kijk, je kan een vingerhoedje hebben en er water in gieten. Dat vingerhoedje is zo vol. Maar vol is vol. Je kan een emmer hebben. Je kan hem vol gieten. Dat duurt veel langer en daar gaat veel meer water in. Vervuld, vol is vol. Je kan een tijl hebben of een badje wat je gebruikt in de zomer voor de kinderen om daarin te spelen. Je giet het vol, ook dan vol is vol, maar daar gaat nog meer water in. Kijk, dat noemt de Bijbel naar de maat van je geloof. Er zijn mensen met een klein geloof, met een beginnend geloof. Maar oh, wat kan in dat kleine beginnende geloof de zegen van de Heere, de gloed en de vloed van de Heilige Geest je hart vervullen. Dan lijkt het alsof alles gemakkelijk is. Alsof alles vanzelf gaat. Terwijl je misschien oudere en beproefde kinderen van God hoort zeggen dat er nog zoveel van de zonde overblijft. Je zegt, ja, maar de Heere is goed voor me. Maar het kan ook zo zijn dat er steeds meer ruimte komt voor de Heilige Geest. Dat noemt de Bijbel een groot geloof. En wat is nou een groot geloof? dat is dat je zelf helemaal niets wordt. Kent u het? Een leeg vat, een lege emmer. En dat je alleen maar aangewezen werd, Heere, vervul u mijn hart. En hoe meer en hoe krachtiger het geloof werkt, hoe ontvankelijker het is. Hoe groter de emmer is, als ik het met alle eerbied zo mag zeggen. Groot is uw geloof, grote gedachte van de Heere, kleine gedachte van jezelf. Kijk, en dan kun je niet zwijgen. Dan moet er gesproken worden. Petrus en de anderen, ze spreken in andere talen, want de Heilige Geest laat nu zien dat de tijd van het heil van het nieuwe verbond is aangebroken. Niet meer voor Israël alleen. Pinkster is ook het zendingsfeest, maar alle talen en volken die daar zijn en ook aanwezig zijn, ze horen de grote werken van God spreken. De grote werken van God, hoe? De grote werken van God in het zenden van zijn lieve zoon. In het offer van de Heere Jezus Christus. In zijn bitter lijden en sterven. Wat is u dat wel eens opgevallen? Als Petrus begint te preken, dan heeft hij het helemaal niet over een uitvoerige beschrijving over wat hij zelf heeft meegemaakt. Zijn bekeringsgeschiedenis, als u wilt. Dan heeft hij het ook niet over allerlei wisse wasjes van leerstellige toestanden. Goed te leer is nodig, maar je kan met de leer ook zo droog als leer blijven. Maar dan heeft Petrus het over de Heer Jezus. Want de Geest komt om Christus te verheerlijken. Deze Jezus, die gij aan het kruis hebt genageld, heeft God opgewekt. Kijk, en dan worden ze getroffen in het hart. De Geest leert goed spreken van Christus. Sommige geleerden die zich met de tekst van Handelingen hebben bezig gehouden zeggen, ze begonnen te spreken, ja ook te spreken, maar ze begonnen ook te zingen. Ze hebben de lof van God verkondigd, van de grote werken van God. En ik heb het wel meegemaakt. Aan het ziekbed, wat soms ook een sterfbed werd, van oudere gemeenteleden. Dominee, ik kan niet veel meer zeggen. Maar ik kan nog wel zingen. Geloofd zij God, met diepst ontzag. Dat is meegemaakt bij ouderen, wier geestkracht minder werd. Dat je dan contact krijgt. Oude psalmen die ze misschien wel 80 jaar geleden geleerd hebben op de zondagsschool. Zo kan de Geest ook vervullen. Met het oude woord. En ze begonnen te spreken. In allerlei talen. God groot te maken. En dat is het begin. Lezen we in het vervolg. En ik stip dat nog even aan. Van de laatste dagen. Want vergist u zich niet. We hebben het wel eens over onze tijd en dat zijn de laatste dagen. Dat geloof ik zeker. Maar de laatste dagen zijn begonnen op de Pinksterdag. En het zal zijn in het laatste der dagen dat ik zal uitstorten van mijn geest. Dat haalt Petrus aan als bewijs om uit te leggen wat hier gebeurd is. De laatste dagen, ze duren nu al bijna 2000 jaar. Toch de laatste dagen. Want de tijd komt dat de geest haast krijgt. Dat de geest en de bruid zeggen, kom. Ja, kom Heere Jezus Christus. Want dat is ook een aspect van de uitstorting van de Heilige Geest. De Geest stuwt de wereldgeschiedenis en vooral de geschiedenis van de kerk met een hoofdletter naar het einde. Kom. Ja, kom. Laten we het elkaar afvragen. En ik moet het u in de naam van de Heere afvragen, ook mezelf. als Jezus komt. Als al het werk volbracht is, maar dan voor goed en volkomen. Als de drie-enige God aan het einde der tijden zegt, het is volbracht. Nu is het genoeg. Waar zult u, waar zal jij zijn? Heb je dan iets mogen leren hier op aarde van die stormwind, van die vuurgloed, van die heilige vertroostingen van de Heilige Geest, als dat niet zo is? Als de wet je niet verschrikt en als het evangelie je niet verkwikt. Bid dan om de kracht van de Geest. Zoek de Heere in dit heden van de genade in deze laatste dagen. Nu Hij te vinden is. En houd het er dan voor. Dat juist in deze laatste dagen, hoe donker ook de tijd zal zijn. De Heere zelf laat zien. En het zal zijn. In het laatste der dagen, dat een ieder die de naam des Heren zal aanroepen, zal zalig worden. Want Hij is gekomen. En Hij stuwt naar de dag dat het alles zal zijn volbracht. De zonde weg. De schuld weg en eeuwige vrede en vreugde. Eeuwig zonder stoornis en zonder hapering. God loven, de wondere werken van God verkondigen en bezingen. Zoals je het hier op aarde nooit hebt gekund. Zij zullen uit de volheid van het gemoed gedachtig aan die milde overvloed van uw gunst, die roemen bij elkeen. Amen.